Kijk niet naar de opwekking hinder en de opwekking daar. Kijk naar jezelf en zeg van ik ben de opwekking. Want ik ben opgewekt. Ik ben opgewekt van dood naar leven. Halleluja. Als God iets gaat gebruiken is het zijn kerk. Amen. Hij gaat zijn engelen niet gebruiken. Hij gaat zijn kerk gebruiken. Halleluja. Dus zeg tegen jezelf wat daar gebeurt in Noorwegen. Ik hoef er niet afgunstig op te zijn. Ik moet niet beginnen te bidden. Oh God, alstublieft stuur het naar hier. Stuur het naar hier. Nee, stuur mij. Stuur mij, hier ben ik. Halleluja. Ik kan een opwekking zijn voor mijn gebuur. Ik kan een opwekking zijn in mijn eigen gemeente. Ik kan een opwekking zijn in mijn straat. Waar ik ook kom. Halleluja. God, u gebruikt mij. Laat de ogen geopend worden. Al te veel zitten we onze excuses te maken. We maken excuses in gebed. Oh, ik bid al zo lang. Ik bid al zo lang voor opwekking. Stop daarvoor te bidden. Bid voor uzelf. En zeg van, Heer, hier ben ik. Ik ben de opwekking. Het is makkelijk om in gebed te gaan en zeggen van, oh Heer, stuur opwekking. En dan denken we van, ik heb mijn ding gedaan en voilà, mijn conscience, mijn zelfgeweten is gesust, want ik heb gebeden voor opwekking. Maar zelf zijn we niet bereid, snap je wat ik wil zeggen, om daar te gaan, om dat te zeggen, om hem, die intimiteit met hem op te zoeken, zodat we meer van hem gaan reflecteren. Dus opwekking is er reeds. Halleluja. Het is er reeds. En we zien het in elk land meer en meer en meer. Dank u, Jezus. God zei, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop kruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hem twee keer. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde, breng haar onder uw gezag, onder uw autoriteit. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Tot daar. God schiep ons in zijn evenbeeld. We verstaan daaronder dat we zoals hem worden geschapen in zijn heerlijkheid, als zijn representatieveling op aarde. Wanneer het zegt, het is in zijn evenbeeld geschapen, zijn wij een representatieveling, een ambassadeur, iemand die God voorstelt op aarde. Als het beeld van God, weliswaar, op aarde. Zoals mensen, u weet wel van die heidenen die allemaal van die afgodenbeeldjes maken. En dan van hout en van zilver en goud. Dat is zogezegd het afbeeld, het evenbeeld van die onzichtbare God. Iets hout, iets stom. En dan bidden ze daarvoor en wierook en weet ik veel wat nog allemaal. Zo zijn wij een evenbeeld, een afbeeld van onze levende God gemaakt. Halleluja. Dus overal waar we komen, zijn we representatief voor wat... Wel, het was zo in het begin. Hè. Ik heb het nog niet over, want er is iets gebeurd dat het allemaal verpest. Maar in ieder geval, het was zo in het begin. Het moest zo zijn. Dat we God, waar dat Adam en Eva kwam en al de vruchtbare nakomelingen gingen komen, gingen ze God representeren. En betekent als je God representeert, dat je gezag hebt. Mens werd in de tuin gezet om de tuin te bewerken, om gezag uit te oefenen over de aarde. Nu, gezag uitvoeren betekent optreden in de naam van degene die u dat gezag heeft gegeven. Wanneer ik gezag krijg of autoriteit krijg van iemand boven mij, dan is dat aan mij geleend, zolang ik het in ere kan houden, zolang ik het niet misbruik. Want als ik het misbruik, dan bezoedel ik de naam van wie ik het gezag heb gekregen. Amen. Halleluja. Gezag uitvoeren betekent simpelweg optreden in naam en in de reputatie van degene die u dat gezag heeft gegeven. Het betekent zijn idealen, zijn waarden meegeven en verdedigen over degene over wie dat je gezag uitvoert. Zijn waarden, zijn idealen, verdedig je. Dat is de autoriteit die we hebben gekregen. We hebben kracht gekregen, we hebben intellect gekregen. We hebben keuzevrijheid gekregen. We hebben een wil gekregen. We hebben de capaciteit gekregen om lief te hebben. We hebben de capaciteit gekregen om te kiezen tussen goed en kwaad. Als je gezag hebt, betekent niet dat je gezag krijgt om misbruik te maken van de aarde, van alle schepsels over de aarde, van de vrouw, van de kinderen. Betekent niet dat je misbruik voor eigen succes, voor eigen agenda of voor je eigen plan. Nee, dat betekent het niet. Het betekent je treedt op in de naam van Hem die heilig is, die liefdevol is, die krachtig is, die goed is. Ik heb kracht gekregen, autoriteit om het te bedwingen. Dan gingen we verder, Genesis hoofdstuk 2. God maakte, de Heer legde in het oosten. Dan helemaal terug naar het begin. God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan. En daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Twee bomen. Er ontspring in Eden een rivier die de tuin bevloeide. En verderop vertakten ze zich in vier grote stromen. Dus er was een grote tuin. Er was een rivier en de rivier bevloeide. Gaf mij andere woorden leven. Aan al de bomen, aan al de planten, al het gewassen. En in het midden van die tuin stonden daar dan die twee grote bomen. Amen. Genesis 2, 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Vers 16. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten. Maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want wanneer je daarvan eet, zul je wat? Onherroepelijk sterven. Je mag ervan eten, maar weet één ding. Als je ervan eet, zul je onherroepelijk sterven. God had een tuin gemaakt voor de mens om die te bewerken. Het was eigenlijk een soort van tempel. Het was eigenlijk een afbeelding van een tempel. Tempel van aanbidding. Een tempel met in het midden de levensboom. De boom waar dat ze van eten eeuwig leven zouden blijven hebben. Amen. Een tempel van aanbidding, want er was aanbidding. Er was communicatie. Er was meer dan communicatie. Er was geen religie. Er was geen religie waar de mens kwam doen en met een bang hart iets kwam doen en dan hopen dat ze gered waren. Er was communicatie. Er was gemeenschap met de Heer. Adam wandelde met God. Amen. Ze praten met elkaar. God gaf hem instructies. Het was zijn vader. Amen. Het was een soort van tempel. En in het midden stond die levensboom. En dat staat, ik zie als het symbool, dat enkel en alleen eeuwig leven te vinden is bij God. Hij voorziet. Hij voorziet. Hij zegt, hier is het. Als je eeuwig wil leven, proef daarvan. Eet ervan. Wil je niet eeuwig leven, wil je doodgaan, proef van die boom. Maar doe het niet of je zult zeker en vast sterven. Hier is de keuze die dat ze krijgen. Kijk, God voorziet in het goede, prijs de naam van Jezus. Maar Hij is niet een dictator, God die ons robots heeft gemaakt. Hij wil dat we een keuze maken tussen het goede en het kwade. En als we die keuze maken, zullen we uiteindelijk weten, voor het kwade zullen we weten wat het kwade inhoudt. En dan is het te laat. Maar terug naar die boom van levensboom. Zie, God plaatst de boom, maar het is nog steeds de job van de mens om naar die boom te gaan en ervan te eten. God plaatste 2000 jaar geleden een boom. Halleluja, een kruis waarop Jezus is gestorven. Dat alles ongedaan heeft wat Adam heeft verpest. Ook al is het kruiser, ook al is het een soort van levensboom. Betekent niet dat iedereen gered is. Mens moet nog steeds de beslissing nemen. Ik ga naar die boom. Maar de meesten kiezen om naar de andere boom. Zie die andere boom, de boom van kennis van goed en kwaad, is eigenlijk symbool voor onafhankelijkheid. Het wil zeggen, ik kies om een eigen baas te zijn. Ik kies om mijn eigen regels en zelf te bepalen wat goed en verkeerd is. God, jij moet niet meer zeggen wat ik moet doen. Ik kies zelf wel wat goed en kwaad is. God zegt dat we daar niet van mogen eten. Wel, ik zal dat zelf wel bepalen, is de verleiding. He? Dat is de verleiding. En dat is hoe Satan ook heeft verleid. Door God een andere voorstelling te geven dan wie hij was. Mens is vandaag de dag inderdaad niks veranderd. Want iedereen die geboren is in Adam erft deze capaciteit om de dingen op zijn eigen manier te willen zien. Zelf bepalen wat er gebeurt. Zelf bepalen wat goed en verkeerd is. We maken onze eigen redding. Sterven als we daarvan eten? Ik denk het niet. God zal me wel zien naar mijn goede werk. Vorige week nog iemand tegengekomen die zegt, ja maar als ik goed leef en ik denk als ik goed ben voor andere mensen, dan kom ik toch in de hemel. Hoeveel keer heb ik dat wel niet heb gehoord? Mensen denken, omdat ze eten van de boom van kennis en goed en kwaad, ze denken dat ze dan met hun goede werken in de hemel gaan komen. Maar in de ogen, wat is goed? In de ogen van God is niemand goed. Niemand is perfect en enkel en alleen de heiligheid van God en zijn normen en zijn standaarden. De standaard is trouwens Jezus Christus. Amen. Niemand leeft zoals Jezus. En niemand zal ooit zoals Jezus kunnen leven. Want we kunnen het niet vanuit onze eigen kracht. Daarom dat we hem nodig hebben. Dus wat is goed? Goed is relatief. Goed ten opzichte van God. Niemand is goed. Goed ten opzichte van uw gebuur. Ja, dan kunnen we misschien wel gaan vergelijken. Hey, ik ben tenminste niet zoals die stelers naast ons. En die bedriegers en die seksueel immoreel. Ik ben zeker en vast goed. En u houdt een vals beeld op. Een valse vergelijking. Want degene met wie dat we moeten vergelijken is de Heer Jezus. En niemand is goed ten opzichte van onze Heere God. Het is daarmee dat de wet kwam. De wet kwam om te tonen hoe onafhankelijk we denken te zijn, maar eigenlijk niet kunnen redden zonder hem. Want vanaf het moment dat we kunnen ademen, vanaf het moment dat we kunnen denken, vanaf het moment dat we beslissing kunnen nemen, is het allemaal mij. Ik wil onafhankelijk zijn. Ik wil zelf bepalen wat goed en kwaad is. De boom van kennis van goed en kwaad maakt dat je niet recht staat met God. Enkel de levensboom zorgt ervoor eeuwig leven. En God zegt, de dag dat je ervan eet, zal je zeker sterven. U kent het verhaal, hoe Satan de mens verleidde om God ongehoorzaam te zijn, om te kiezen voor zelf, in plaats van te vertrouwen op Gods voorzienigheid. Want daar kwam het eigenlijk op neer. Satan verleidde de mens om te kiezen voor zichzelf, in plaats van te vertrouwen op wat God had gezegd en voor hun betekende. Hij deed het heel subtiel. Adam en Eva luisterden naar de leugens van de duivel. Satan, zijn naam betekent aanklager. Dat is wat hij kwam doen. Hij kwam bij Adam en Eva en hij kwam om God aan te klagen. Hij misrepresenteerde God door te doen alsof God iets had achtergehouden door hun niet van die boom te laten eten. Oh, God heeft dan nu gezegd dat je daarvan sterven. Maar hij weet, als je daarvan eet, dat je zoals hem gaat zijn. En dat je alles gaat weten. Zie, God, dat is eigenlijk geen goede. En die weerhoudt iets van u. Je moet onafhankelijk zijn, joh. Waarom moet je luisteren naar u? Die wilt gewoon alle kennis voor zichzelf. En je wilt niet dat je bent zoals hem. Maar de Bijbel zegt dat ze al waren geschapen in zijn evenbeeld. Ze waren puur. Ze waren heilig. Niets moest daaraan toegevoegd worden. Maar Satan verleidde hen door te zeggen, God, schiet u tekort. Niet op hem vertrouwen. En ze hoorden het woord van Satan en ze geloofden het meer dan God. En het werd hun evenbeeld waarin dat ze werden geschapen, werd besmeurd. Niet langer. Wat wil dat zeggen? Niet langer waren ze de representatievelingen van de heerlijkheid van God. Niet langer waren ze het beeld van puurheid en reinheid van de Almachtige. Maar waren ze nu het evenbeeld van leugen en van zonde. Snap je? Het evenbeeld werd verbroken. Genesis 3, 22. Het is geschieden. Toen dacht God de Heer. Ik weet niet of God hier sarcastisch aan het spreken is. Ik denk het wel. Nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. En God had gezegd, je zal zeker sterven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. Nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. Nu, waar dat ze eerst toegang hadden tot de rivier van levend water, die in de tuin stromen en die alles in bloem zetten, die de bomen bevroeiden. Waar dat ze daar eerst toegang tot hadden, hadden ze nu geen toegang meer. Tot die boom, tot de levensboom. Eeuwig leven was niet langer aanwezig en vanaf dat moment begon de klok te tikken. De klok was in gang gezet en de dood begon dichter en dichter te komen. Ook al was God rechtvaardig, hij was rechtvaardig kwaad en waren er gevolgen, toch liet hij zijn schepsels niet in de steek. Hij voorzag voor hun naaktheid en hij maakte een belofte dat er een dag ging komen. Halleluja. Dat de vrucht van de moederschoot van de vrouw, halleluja, de kop van Satan, de kop van de duivel, van het serpent, zou vermorzelen. En dat het geen invloed meer hebben. Ook al had de mens juist gezondigd. En had God kunnen zeggen van, oké, trek je plan. Jullie wouden je eigen ding doen. Doe maar. God zegt, nee, ik ga je naaktheid bedekken. Halleluja, ik ga terug voor een andere manier zorgen dat je terug kunt communiceren met mij. En er gaat een moment komen, halleluja, dat die communicatie volmaakt gaat worden. Ik ga mijn schepping terug volmaakt maken. Een Messias zou geboren worden. Wat stierf er op die dag? Wat stierf er op die dag dat ze van die boom aten? Religie stierf niet. Het was geen religie, een relatie stierf. Er was een breuk tussen man en God. En niet langer konden de mens zomaar in de aanwezigheid van God komen. Voorheen was het, hier God, hier ben ik. Hey, Adam, alles goed. Alles goed, Heer, halleluja. Vandaag kindergewerkt is van die boom geproefd. Fantastisch dat je hier hebt gedaan. Niet langer konden ze zomaar. Het evenbeeld was besmeurd. Ze konden niet zomaar in de aanwezigheid van God komen. Halleluja. Was gebroken. Was dood. Maar wat de eerste Adam heeft verbroken doorheen de duivel, heeft de tweede Adam gemaakt doorheen de geest van God. Ik zal nogmaals zeggen. Wat de eerste Adam heeft kapot gemaakt doorheen de leugens van de duivel, heeft de tweede Adam, Jezus Christus, gemaakt. Halleluja. Door de gehoorzaamheid aan het woord van God en de geest van God. 1 Korinthe 15, 21 tot en met 22. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de wat? Opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen zullen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Amen. Als je het verhaal begrijpt achter de val, ga je het offer van Jezus veel harder appreciëren. Als je begrijpt wat we hebben verloren in de tuin en wie we waren voor de val, ga je veel beter appreciëren wat Jezus heeft gedaan en wie we nu terug zijn doorheen zijn offer. Halleluja, voor velen is Jezus een offer, een toegangsticket tot de hemel. En ze leven in deze moeilijke wereld en elke week is een worsteling en ze hopen het op één dag te komen met hun ticket in de hemel. Vergeet daarvan, dat is niet het eeuwig leven dat Jezus kwam geven en het leven in overvloed. Het is reeds gegeven aan het kruis. We zijn nu reeds hersteld en we zijn nu reeds gezeten met hem in hemelse sferen. En het is geen alledaagse worsteling om het op één dag te maken tot de hemel. De hemel is reeds gekomen en is in mij. Halleluja, opwekking is reeds hier. Ik wacht niet tot de volgende preek. Ik wacht niet tot volgende conferentie, waar we onze kettingen kunnen gaan breken. Ze zijn reeds gebroken. Hier moet het gebroken worden. In mijn gedachten, in de naam van Jezus. Te veel worden kerken, te veel doen kerken aan de carrot on a stick. De wortel aan de stok. Kom naar deze conferentie en je zal genezen worden. Kom naar hier en je zal bevrijd worden. En zouden allemaal een worteltje. En de mensen lopen erachter. Ja, ik moet naar daar gaan. Ik moet naar daar gaan. Ik moet naar daar. Jij moet gewoon de afstand tussen jouw bevrijding is de afstand tussen je knieën en de grond. En het uitroepen en hem bedanken. En hem lief hebben voor wat hij reeds heeft gedaan. En je zal zien hoeveel kettingen, hoeveel bolwerken zullen gebroken worden. Kom aan, laat eerlijk zijn. Hoeveel keer ben je niet naar een conferentie geweest? Oh, en het is fantastisch om dezelfde maandag op te staan met een kopijn. En het leven was daar. En elk te beseffen, hey, eigenlijk is er niks veranderd. En dan hebben we weer een nieuwe conferentie nodig. En ik heb weer een nieuwe preek nodig. En ik heb weer een nieuwe aanraking nodig. En we gaan weer en we blijven gewoon rondhuppelen. De waarheid zal je vrijmaken. Geen dienst. De waarheid, wanneer je begint te horen en er gaat ineens een klik. Wow, hij heeft het gedaan voor mij. Halleluja. Hij heeft het gedaan voor mij, dank u Jezus. Dank u Jezus. Als je beseft wat de kerk is en wie jij bent in zijn lichaam en uw positie in het lichaam. Het is een waarheid dat je vrijmaakt. Halleluja. Dat je bekrachtigt, dat je identiteit vormt doorheen wat hij heeft gedaan voor mij. Oeh, Jezus. Waar was ik? 1 Korinthe, ja, 1 Johannes 3, 8. Zie, Jezus kwam op aarde met één doel. En 1 Johannes 3, 8 zegt, hij is gekomen. De Zoon van God is dan ook verschenen om wat? De daden van de duivel teniet te doen. Dus wat de eerste heeft gedaan, misgedaan, de tweede Adam kwam om de daden van de duivel teniet te doen. Wat is verloren geraakt? Wat is kapot gegaan in de tuin? Was een relatie. En een relatie met God betekent leven. Leven is een relatie met God. En dat is de titel van mijn boodschap. Leven in de relatie. Nee, twee betekenissen. Leven, hè, we leven erin. En echt leven in de relatie. Snap wat ik wil zeggen? Leven heeft twee betekenissen natuurlijk. Hè? Leef in de relatie en je krijgt leven in de relatie met God. Dat is wat kapot ging. De relatie ging kapot en de relatie met God is eeuwig leven. Sinds dat er geen toegang meer was tot de boom, hadden ze geen eeuwig leven meer, moest er een andere manier worden gevonden en God heeft het altijd voorzien. Wat kapot ging, heeft Jezus gemaakt. De toegang die werd verbroken en afgezegd, heeft Jezus gezegd van, hier ben ik. Nu hebben we vrijelijk toegang. Wanneer dood kwam, kwam er aftakeling van ons lichaam. Kwam er aftakeling van onze geest. Ziekte kwam binnen, pijn kwam binnen, geestelijke dwalingen kwamen binnen. Al het slechte wat we zien gebeuren op aarde is het gevolg van mensen hun beslissingen onafhankelijk van God. Alles slecht wat we zien. En we zeggen, God, wat heet je God hier allemaal? God heeft er niks mee te maken. Het heeft te maken met de beslissingen die mensen nemen weg van God. Ze willen onafhankelijk zijn. Ja, dan pakken ze onafhankelijke beslissingen. En de meeste mensen doen het buiten de wil, buiten de goedheid, buiten de wijsheid van God. God heeft er niks mee te maken met al het slechte hier. Alles is het resultaat van wat we hebben gezaaid in het vlees en onze schepper niet te hebben geloofd, niet te hebben vertrouwd. U wordt geboren en u ondervindt allerlei tegenslagen en miserie omwille van beslissingen van andere mensen rondom. Sommigen, en het is schrijnend, het is erg. Mensen worden geboren in omstandigheden waar dat ze niks aan kunnen doen. En het is het gevolg van beslissingen van zoveel generaties voorheen. Maar laat me u zeggen, elke vloek, elke generatievloek, wat het ook mogen zijn in je familie, het eindigt in Jezus Christus. Halleluja. Want de Bijbel zegt, vloeken gaan maar tot 4 generaties. Maar zegening en iemand die gehoorzaamt en rechtvaardig leeft voor de Heer, gaat tot 1000 generaties verder. Het is een symbolische manier om te zeggen dat de zegeningen van God veel groter zijn dan al de miserie dat er hier op aarde is. Dat de genade van God groter is dan de gevolgen van zonde. Amen. Stel ervoor, één iemand voor 1000 generaties gezegend. Dat is natuurlijk 1000. Als een generatie 40 jaar is, 40.000 jaar, dat kan niet, want de mens is er nog maar 10.000. Dat wil gewoon maar zeggen, Gods genade door iemand, halleluja, die heeft gekozen om voor hem te leven, dat zal zo'n groot effect hebben op zijn omgeving, dat het elke zonde, halleluja, elk effect van zonde teniet kan doen. Halleluja, dank u Jezus. We denken dat we het wel beter kunnen zonder hem. Nee, we hebben hem nodig. Het is een leugen wanneer de duivel hier heel de wereld begint wijs te maken. Je hebt God niet nodig. We hebben wetenschap, we hebben dokters. We hebben onze technologie. We zullen wel iets anders uitvinden tegen kanker. We zullen de boom van kennis van goed en kwaad. Wij bepalen wat goed is en wat kwaad is. En tegenwoordig, wat vroeger kwaad was, wordt nu aangeprezen als fantastisch. Wat vroeger werd beschouwd als iets van, dat is onnatuurlijk, wordt nu beschouwd. Dat is natuurlijk, hij is ermee geboren, kan er niks aan doen. Het is erg dat mensen die gevoelens krijgen en dat ze denken dat ze een vrouw zijn terwijl ze een man zijn. En al die dingen zijn allemaal verschrikkelijk en het zijn echte gevoelens die dat ze krijgen, maar het zijn leugens van de vijand. Het is gevolg van jaren en generaties van zonde, maar in Christus komt er een eind aan en we hebben hem nodig, want hij is de liefhebber van mijn ziel. Hoe zou ik hem niet nodig hebben? Hij heeft ervoor gezorgd dat ik terug kan naar die toestand voor de val. Hoe zou ik hem niet nodig hebben? Dat is het goede nieuws. Doorheen het offer en het werk van Jezus Christus aan het kruis is de toegang hersteld. Er is verzoening, er is restoration. En dat mooi woord in het Engels, restoration. Herstel naar het eerste status. Adam heeft verloren. Kijk, Johannes 5:24. Jezus zei het, waarachtig ik verzeker u, wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezond heeft, heeft eeuwig leven. Over hem wordt geen oordeel uitgesproken. Hij is van de dood overgegaan naar het leven. En die dood is diezelfde dood waar Jezus zei tegen Adam, je zult sterven. Maar Jezus zegt, nee, als je mij gelooft, je zult niet sterven. Je zult terug een relatie hebben. Johannes 3:36. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. Wil je het eeuwig leven kennen? Leer Jezus kennen. Hij kent jou, hij wil in je leven komen. Johannes 6:40. De wil van mijn Vader, dit wil mijn Vader. Dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft eeuwig leven heeft. En dat ik hem op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Amen. Als er terug eeuwig leven beschikbaar is, zoals Jezus heeft gezegd, betekent dat we terug toegang hebben tot de tuin, tot de boom, tot de levensboom, tot de rivier, tot de relatie met onze Vader. Dit betekent ook dat ons gezag is hersteld. Dit betekent ook dat ons evenbeeld is hersteld. Gezag niet om te misbruiken. Gezag niet om u hoogmoedig voor te laten komen als ik ben christen en heilig en al de rest zitten onder mij. Nee, nee, nee. Niet om over zondaars te regeren, maar gezag gekregen om de liefde van God. En God te representeren in deze gevallen wereld. Want wat is gezag? Gezag betekent de liefde en de autoriteit representeren van degene die het heeft gegeven. Gezag om de werken van de duivel te niet te doen. Halleluja. Gezag om demonen uit te drijven. Gezag om de effecten van zonde. Want door zijn striemen zijn we genezen. In Jezus' naam. Gezag om ziekte te genezen. Amen. Gezag om mensen het evangelie te verkondigen. Om mensen te vergeven van hun zonde doorheen de boodschap. Dat is wat Jezus zegt. Als je hun zonde vergeeft, zijn ze vergeven. Met andere woorden, doorheen het evangelie heb ik de vergevende boodschap in handen. Ik heb gezag gekregen om te bidden met mensen, om hun handen op te leggen en de geest te doen ontvangen. Halleluja. Ik heb gezag gekregen. Ik heb gezag gekregen en mijn beeld is hersteld. Colossense 3, 9 en 10. Doorheen het offer, hè? Nee, niks door mijn werken, hè? Want ik was maar een zondaar blind. Maar God vond me openbaar en koos ervoor om zijn zoon te openbaren naar mij toe. En ook al wist ik niet alles wat er ging gebeuren, en helemaal niet. Het is dus een proces van openbaring. Wel, sommigen krijgen het veel sneller dan anderen. Maar wat ik wil zeggen, mijn gezag en mijn beeld is hersteld. Bedrieg elkaar niet, nu de oude mens. Zijn leefwijze is afgelegd. En de nieuwe mens hebt aangetrokken. Die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. En zo tot inzicht komt. Dit is Colossense 3, dit is het Nieuwe Testament. Dit is Paulus, die spreekt tot gelovigen die opnieuw waren geboren. En hij wijst naar het beeld waarin we zijn geschapen in Genesis 1, 26, dat gebroken was. En hij zegt nu dat Jezus is gekomen en wij zijn opnieuw geboren, een nieuwe man aangetrokken. Is het beeld in jou, die reflectie, wordt vernieuwd. Elke dag opnieuw. En dat is niet mogelijk buiten Christus zijn offer, zijn dood en zijn heropstanding. Zijn offer zorgt ervoor dat elke mens op aarde nu zijn liefde kan ontvangen en ervaren door het ontvangen van de Heilige Geest. De Heilige Geest is niet zomaar om u goed te doen laten voelen. Het is niet zomaar een ticket om in de hemel binnen te gaan. Het is het bewijs dat Jezus van je houdt en dat hij zijn woord houdt. Want hij heeft gezegd, ik ga u niet alleen laten, ik ga u de Geest sturen. En we hebben hier de Bijbel en we hebben het woord. En dat is fantastisch, het woord. Amen. Maar zonder de ervaring te hebben gekregen, zonder de bevestiging te hebben gekregen van zijn geest in mij, was dit iets dat zij hebben geschreven. En Jezus zei, ik ga u niet alleen laten, ik wil in u komen. Dan is het iets dat we kunnen ervaren, en we kunnen het ervaren, we kunnen het beseffen. Halleluja, in de naam van Jezus. Kijk, ik eindig met Johannes 7, 38. We hebben het over die rivier gehad, hè, van levend water, die in de tuin stromen en de boom bevloeit enzovoort. Jezus zegt, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie mij gelooft, zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Wanneer Jezus het had over die rivier van levend water, was hij misschien aan het doelen op die rivier. Halleluja, die stroomde in de tuin van Ede. Rivier staat altijd in het Oude Testament symbool voor levend opwekkingskracht in God. En wanneer Jezus zei, het is volbracht en de geest werd uitgestort, is de toegang terug hersteld tot de tuin. En in de tuin vinden we die rivier, vinden we die boom. In Jezus hebben we eeuwig leven, hebben we het ontvangen van de Heilige Geest. Halleluja. Kerk is de tempel van God. Ze zijn het lichaam van God. Zij die opnieuw zijn geboren uit zijn geest, zijn het licht van de wereld. Ze zijn het evenbeeld van de Zoon van God. De verlosten die wandelen in de herstelde autoriteit van God. Dat is de kerk. De kerk is niet in het defensief. De kerk zit in het offensief. Halleluja. Klaar om de wereld te veroveren met het evangelie van Christus en het onder haar gezag brengen. God zei, wees vruchtbaar. Wees talrijk. Als onze tuin van Eden hersteld is, althans spiritueel, ooit zal het reëel worden, dan is het gebod om vruchtbaar te zijn, de vruchten van de geest, en talrijk te zijn om elkaar te verspreiden, nog steeds van toepassing. Maar we kunnen het niet uit eigen kracht doen. Tuurlijk niet. Daarvoor hebben we zijn rivier. Daarvoor hebben we zijn levensboom, zijn woord, zijn geest. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En nog steeds is het voorrecht dat God zei, breng het onder uw gezag. Breng het onder de heerschappij van Christus. Breng het onder zijn autoriteit. Ik heb het. Halleluja. Laten we beseffen dat we het hebben en laten we het gebruiken in de liefde van de Heer. En ik eindig met het laatste hoofdstuk van de Bijbel. We zijn begonnen in het eerste hoofdstuk van de Bijbel. En we gaan helemaal naar het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Begin en het einde, dat is Jezus. We zitten er allemaal tussen. Johannes krijgt de visioen van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. En hij ziet een fantastische stad neerdalen. Het nieuwe Jeruzalem wordt dat genoemd in het boek van Openbaringen. 12.000 stadio groot enzovoort. Het is een symbolische representatie van de kerk. Van de kerk. En de kerk daalt neer. En weet je wat in die kerk is? U en ik. Weet je wat daarin is? Vers 1. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het Lam. En in het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die 12 vruchten gaf elke maand zijn eigen vrucht. En de bladeren van de boom brachten de volken genezing. Toen ik dat las, dacht ik van wow. Jullie hebben het waarschijnlijk nog niet door, maar dat is de kerk. Dat zijn u en ik. Wij maken deel uit van een hemelse stad, een hemelse Jeruzalem. Paulus zegt, hè, dit aardse Jeruzalem, dat is het niet, mannen. Mijn stad is een hemelse stad. Ik maak daar deel uit. Ik ben daar gezeten. Ik ben een ambassadeur van die stad. Ik heers daar spiritueel. En vandaag komt dat allemaal reëel, maar ik ben daar nu spiritueel. Dat is mijn positie. En weet je dat in die stad er een boom is? Amen. En een rivier. Hetgeen dat kapot is gemaakt, halleluja, is nu hersteld in de gemeente. En het vloeit allemaal vanuit het centrum. En het centrum, halleluja, is de troon van God. En van het Lam. Halleluja. Dank u, Jezus. Ik wil dat je dat voor ogen houdt. Jij zit in die stad. Jij zit in het nieuwe Jeruzalem. Want een Jood is geen Jood door letterlijke besnijdenis, maar een spiritueel besnijdenis. Ik ben een nieuwe Israëliet. Spiritueel Israëliet. Dank u Jezus voor de besnijdenis van mijn hart. Halleluja. Misschien is dit wat te veel voor sommige mensen, maar het is het rode lijn doorheen heel de Bijbel. Van begin tot einde. Wat gebroken is in het begin, toegang ontkent. En het einde zegt, hey, het is hersteld, mannen. In de kerk, het is hersteld. En het is nu een spirituele realiteit. Wat op een dag een echte realiteit zal zijn. Maar ik wacht niet. En ik kijk niet naar die dag. Ik kijk wat ik nu heb. Nu wandel ik in de hemelse stad. Met Jezus aan mijn zijde. Met een rivier van leven en een levensboom. Want Jezus zei, zij die mij geloven, hebben eeuwig leven. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Laten we allemaal recht staan, zij die kunnen. In de naam van Jezus. Halleluja. God is goed. God is goed. Dank u Vader. U bent een goede God, Heer. U bent een goede God, Heer Jezus. Halleluja, Heer. Misschien heb je niet alles begrepen van wat ik tracht over te brengen. Ik wil maar zeggen, er is